you have hopes and you have dreams, and you don't. It's not easy to leave your own country, and it's not easy to leave your family and everything behind.
Alles achter je laten en opnieuw beginnen in een vreemd land waar je de taal niet spreekt. Dat is best lastig.
But things are getting worse and worse, and so I decided to leave the country.
Iemand in huis nemen. We hebben allemaal af en toe een gast in huis. Een logier voor een paar dagen. Maar hoe zou het zijn om maandenlang samen te wonen met iemand uit een ander land met een andere cultuur? Je luistert naar Take Care B&B, de podcast. In elke aflevering ontmoeten wij mensen die dit aandurven. Ze nemen mensen in huis die gevlucht zijn uit hun eigen land, omdat het daar voor hen niet meer veilig is. Ze doen dit om die mensen te helpen Nederland beter te begrijpen, voordat ze zelfstandig gaan wonen. Mooi idee. Maar hoe gaat dat in de praktijk?
Ik ben Joke Moes. Dat is mijn meisjesnaam. Ik ben getrouwd met Gerrit. We hebben samen twee kinderen, twee schoondochters en een kleinzoon van 5. En ik kom oorspronkelijk uit Drenthe.
De gasten en de Nederlandse gezinnen worden samengebracht door een matchmaker.
Ik probeer statushouders te matchen aan een gastgezin.
Dit keer zijn we in Rotterdam bij Lana en Helene.
Hi, I'm Gerrie.
Okay, my name is Lana. I came from Syria. I am 33 years old. I'm a pharmacist, and I had a master in social work, and I've been here in the Netherlands for 1.5 years till now.
Ja, Lana is een jonge vrouw, hoog opgeleid. Ze was apotheker in haar eigen land. Ze komt uit Syrië. Een hele lieve, rustige vrouw. En iemand die heel graag heel snel in Nederland wil integreren.
Waarom wilde Helene iemand in huis nemen?
Ik had me opgegeven voor opvang voor mensen uit de Oekraïne. En dat duurde heel lang voordat ik iets hoorde. En in de tussentijd dacht ik ook van, nou, ik wil eigenlijk niet iemand uit Oekraïne. Want dat zijn mensen die zijn acuut weg. Die zijn heel verdrietig en die willen zo snel mogelijk terug. En ik ben in mijn eentje. Ja, als de kinderen er niet zijn, ben ik in mijn eentje. En ik wil het liefst iemand die hier naar Nederland komt om zijn of haar leven op te bouwen. En niet zo snel mogelijk terug te gaan, maar juist een heel andere energie. En ik dacht, ik heb veel meer behoefte aan als er iemand bij mij in huis woont die de energie heeft om aan de slag te gaan met het leven, in plaats van in de wachtstand te zitten. En toen ik dat doorgaf aan Take Care B&B, toen zeiden ze, oh nou, heel fijn. En toen was het zo gebeurd.
Matchmaker Joke stond binnen no time op de stoep.
Nou, ik dacht, Lana en Helene passen wel bij elkaar. Ze hebben een beetje dezelfde interesses.
Dat was heel leuk, omdat Lana aan de deur stond en heel enthousiast keek. Toen dacht ik, nou, dat is toch leuk. Iemand die gewoon heel blij is. En dat ze ook vertelde dat ze al een uur ervoor in de buurt was, omdat ze wist dat we in Nederland zo punctueel zijn. En toen dacht ik, oh, dit is wel heel erg, want zo punctueel ben ik niet. Maar het geeft ook wel aan dat iemand heel graag wil kennis maken en er wil zijn.
Lana vond het ook een goede eerste ontmoeting.
Actually, it went very well. We sat, the three of us, and speak about me, speak about Helen. She talked to me about her family, about where she's living, about the neighborhood, about everything. And she said, "Okay, now you have a room where you can stay," and. Actually, it was, maybe it's the first time I say that, but it was more than I expected.
Nadat Lana in Nederland asiel heeft aangevraagd, zit ze in verschillende AZC's voordat ze bij Helene komt wonen.
Ter Apel, Boedel, Arnhem, Vagingen, Harderwijk en one in Rotterdam.
Het is een moeilijke periode.
It wasn't the best environment in terms of safety. Yeah, because, you know, a lot of people are coming. It's you don't know anyone there. So, yeah, it wasn't the safest place to go.
Geen veilige omgeving, zegt Lana zelf. En zeker niet als vrouw alleen. De woonomstandigheden in het AZC maken het ook bijna onmogelijk om iets te doen. Het is klein, gehoorig en geen enkele privacy.
Because at the camp we were sometimes 8 people at the same apartment around maybe 40 meters square. So it's really hard even to have your laptop and search for things because it's really crowded there.
Wonen in een asielzoekerscentrum is zwaar en lastig. Maar niks vergeleken met het leven in Syrië. Lana is gevlucht vanwege de oorlog en de uitzichtloosheid van haar toekomst in haar geboorteland.
I was born there in Damascus and I studied there. I have a family of one brother and one sister. My father and mother are still alive, thankfully. And I studied there and I finished my bachelor degree and in 2011, when the war just started in Syria.
Lana komt uit Damascus, de hoofdstad van Syrië, en haar zus, broer en ouders wonen daar nog. Haar ouders zijn al eens gevlucht vanuit Palestina naar Syrië. Als in 2011 de oorlog in Syrië losbarst, heeft Lana net haar studie voor apotheker afgerond. In het begin proberen mensen ondanks alles door te gaan met hun leven. En ook Lana is aan het werk.
And it was a day I can remember when more than 150 bombs were just throwing into Damascus, and I was not allowed to take a break from my work because it's a daily life, so you are not allowed to take a break or to take a day off. So, yeah, it was a hard period of time.
Ze klinkt vermoeid als ze de herinneringen aan die tijd terughaalt. Doorwerken terwijl er om je heen honderden bommen vallen. Surrealistisch en doodeng. Maar ondanks alle ellende probeert Lana in Syrië haar leven op te bouwen. Maar het wordt steeds erger.
But we should continue our lives, otherwise we will get depressed. And it was like a really funny kind of contrast to see, of course we to see that people are happy sometimes and sad sometimes, and of course. A lot of people, including me, we lost a lot of people we know through the war, like close friends, family members. I lost even 2 or 3 cousins of my cousins. They were in other cities, but they were all dead. And one of my really closest friend I have also, yeah, in 2014. So. That's how it was, yeah.
Haar beste vriend overlijdt in 2014 tijdens een bombardement.
He had a bomb on him and he was dead. Yeah. So. Yeah.
Gevaar van inslaande bommen schuilt op elke hoek. Maar er heerst ook een klimaat van angst. Kritiek uiten op de oorlog is streng verboden. Zelfs iets op Facebook plaatsen dat je de oorlog zat bent, kan gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat je wordt opgepakt en achter de tralies verdwijnt.
A Facebook status would get you into or a comment. Someone say see that, reported it. It's just like I don't like what's happening in Syria, and then someone take a screenshot, send it, and then nobody knows about you. It depends. Yeah, sometimes you are released after 1 month. Sometimes it takes a year. It depends.
Mensen verdwijnen soms een maand, maar het kan ook makkelijk oplopen tot een jaar. Vrienden en familie hebben vaak zelfs geen idee waar iemand is. Op een gegeven moment wordt het Lana te veel. Wat begint als een gewone werkdag, eindigt in een nachtmerrie. Lana is aan het werk in het ziekenhuis.
I was in hospital and then a big explosion happened. And then a lot of people come into the hospital where I was in. And I was supposed to explain about the medicine I have. And I am seeing the people are in blood, completely in blood. And one of them had just passed away in front of me. And I was just speaking about the medicine. And for me, it was really something disturbing. And it's like... it wasn't comfortable at all to work again in the same field.
Haar taak is om uitleg te geven over medicijnen. En terwijl ze dat doet, komen ineens talloze gewonden het ziekenhuis binnen. Er is een enorme ontploffing geweest in de stad, met heel veel slachtoffers tot gevolg. Allemaal flink bebloed. En vlak voor haar neus gaat er zelfs iemand dood. Het is verontrustend en Lana zegt dat ze haar werk niet meer kan doen. Lana besluit om net als zoveel van haar landgenoten te vluchten.
I started to think about a safe way for me to travel. And also it's not easy for a woman maybe to travel from Syria alone.
Ze krijgt de mogelijkheid om 2 jaar te gaan studeren in Hongarije. Ze verlaat Syrië, maar is van plan om terug te keren, zodra het beter gaat. Maar dat gebeurt niet. En ze wil asiel aanvragen en kiest voor Nederland.
I come, you know, from a place of war, and my parents too, because they are both originally not from Syria. And so I just decided to come to a place where I know that at least it's safe, where I can live, where I can continue my life. And the Netherlands was for me the best place to come to, yeah.
Ze gaat rechtstreeks naar Ter Apel en vraagt daar asiel aan.
Yeah, for me, I can remember how I was shaking because when I arrived to the nearest city by, which was Yemen, for me, it was like if you want to ask for asylum, then maybe the police will just take you and, you know, behave with you in a rude way. That's what I thought. But then when I went to the nearby police station and I told them that I came here and I want to ask for asylum, and the police woman, she was a woman and she was really nice to me and said, yeah, okay, sure, just wait. A bus will come and they will take you to the main camp there.
Een jaar later en na de gebruikelijke route van AZC naar AZC, krijgt ze te horen dat ze in Nederland mag blijven. Ze neemt contact op met TKR B&B.
I was really excited from the first moment. Because it was for me, while I was in the camp, I didn't have any touch with the Dutch society. Just people who I see in the streets, nothing more. So for me, it was like the first contact with the Dutch society and the first move into integration with the Dutch society.
En zo komt ze in contact met matchmaker Joke.
Het was gewoon vanaf het begin een goede match.
En daarna met Helene.
Eigenlijk was het een soort huisgenoot. Alsof ik weer op kamers was, maar dan in mijn eigen huis. En dat was prima. Dus we hebben de woonkamer en de keuken en de badkamer, dat hebben we gedeeld. En Lana had haar eigen kamer. En daar kwam ik ook alleen in als dat kon van haar. Want dan denk ik, ja, dat is jouw kamer. Dan ga ik niet ongevraagd naar binnen. Nee. Ja. Terwijl je natuurlijk in het begin wel een beetje in de gaten houdt van, gaat dat allemaal goed? Dat is wel een vreemde mevrouw die er woont. Ja. Ja.
Alles loopt prima. En de proefperiode waarbij Lana 2 nachtjes komt logeren, is daarin heel belangrijk, zegt Helene.
Ik vond, doordat je de gelegenheid hebt om samen te, ook eerst 2 nachten te logeren voordat je echt komt, dan heb je ook wel de gelegenheid om dat ook echt te gebruiken om te bespreken van hoe doen we dit? En hoe eet jij en wanneer eet je eigenlijk? En hoe doen we het met het eten? En we hebben afgesproken van nou, ontbijt, lunch doen we allebei zelf. En als we allebei thuis zijn, dan eten we samen. Maar ik ben ook regelmatig, ben ik er niet. Af en toe was Lana daar ook niet. En dan laten we dat gewoon weten en dan eten we apart. En dat vond ik ook wel prima. Ja, dat ontslaat je ook van de verplichting om altijd op elkaar af te stemmen. Want dat vind ik zelf, denk ik, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik wil af en toe ook gewoon mijn eigen ding doen. En ik kan me voorstellen dat de gast dat ook wil.
Afspraken maken over culturele verschillen is ook belangrijk. Over en weer verwachtingen uitspreken om begrip te creëren is cruciaal.
Wat ik echt fantastisch vond is dat Lana vertelde van ik draag een hijab. En zei van maar omdat jouw zoon hier woont, is het jouw zoon en zal ik hem beschouwen als mijn kleine broertje. En zal ik een hijab niet dragen? En toen dacht ik, als je zo pragmatisch kan zijn dat je op zo'n manier naar mijn kind kijkt, dan komt het goed.
Voor Lana betekent het wonen bij Helene in huis heel veel.
Well, it's a really a good experience. It's maybe not the first, but it's a really important step to take into integration with the Dutch society to know more about people.
Lana is druk bezig om Nederlands te leren en ze vindt het een mooie taal.
First, I like how they say dag with, you know, with a tune. If you say dag, it's not Dutch thing. Dag, so I should used to it. I really like it.
En zij is ook op ontdekkingstocht gegaan in de Nederlandse cultuur.
I always say that it was for me a little bit confusing in a funny way that when you say happy birthday to someone, if it's your birthday, so I say happy birthday, but he'll gefeliciteerd, and then you reply gefeliciteerd, and then so everyone say gefeliciteerd to the other one. So for me, okay. Yeah, it was like funny and good to know. Yeah.
Ze fietst nu overal naartoe. Ze had als kind al fietsen geleerd, maar in Damascus fietst niemand.
And it was a kind of a culture shock for me that people are cycling always. Like if it's raining, if it's like in another city.
Ook tijdens de logeerperiode van 3 maanden houdt de matchmaker een vinger aan de pols. Zowel gast als gastgezin kunnen aan de bel trekken als het nodig is.
En ik kreeg ook voortdurend van de matchmaker de verzekering dat als het niet zou bevallen, dat we dan er een eind aan zouden kunnen maken. En dat vond ik wel heel fijn. En ook, wat ik ook heel fijn vond, is dat de gast die gelegenheid ook had. En dat vond ik heel prettig bij Take Care B&B. Dat het niet zoiets was van, goh, wij als mensen die dan kunnen zeggen, ja, wij willen een gast, maar dat de gast daar niks in te zeggen had. Dat je heel erg als zelfstandige persoon behandeld wordt. En dat vond ik wel belangrijk, omdat ik dacht van ja, iemand neemt wel de keuze om te vertrekken. Dat doe je helemaal zelf en dan ben je hier niet opeens een hulpeloos pakketje wat helemaal niks kan. Terwijl je natuurlijk als je hier 1,5 jaar moet wachten totdat je leven kan beginnen, word je wel een beetje zo behandeld. Dan denk ik, ja, hallo.
We are in Zuid-Rotterdam, kind of, and it's nearby the station here, which is really good for me. And here you can see the kitchen, and it's a big one, white one.
Gelukkig heeft Lana nu een eigen appartement en krijgt ze de kans om haar leven in Nederland verder op te bouwen.
Now I know that I will study more the language, and I know that I'm educated, I can find jobs and I'm already searching for jobs, but it's a little bit hard for my specialty to find a job in English for the first period of time. So my biggest concern is to settle, to find a really good job, and then your life will just go on smoothly, more smoothly, yeah.
En wat heeft het samenwonen met Helene haar precies gebracht?
I really can't say it in one or two sentences, it means a lot. Like always, you can feel like you're more safe because you know people here, people who can help you, people who you are friend with, people who can give you some advices, even when you don't ask about. Like sometimes Helen reads something and she just forwarded to me. Like any kind of news, a service, anything. If she, you know more about what's happening here in the country. So, and you feel, yeah, more at home, really. Yeah, and all my family, like, okay, how is Helen? And how is the family going on with the family? And yeah, they feel like I know someone here.
Als mensen aan Hélène vragen hoe het is om iemand tijdelijk in huis te nemen, wat zegt ze dan?
Ja, ik vond het heel leuk. Sowieso gezelschap. Dat vond ik zelf heel fijn. Want je komt thuis en er is opeens iemand die zegt, hey, hallo, hoe is het met je? En dat is heel gezellig. Ook een blik op Nederland. Hoe ziet Nederland eruit als je in een andere positie zit? En ook meer kennis. Niet eens wel wat kennis over Syrië ook. Maar in ieder geval iemand nieuws erbij in mijn kring waarvan ik denk wat leuk om die te kennen. Ja, is heel leuk. Ja.
Matchmaker Joke heeft al veel mensen aan elkaar gekoppeld. Wat betekent dat werk voor haar?
Hoop. Vooral hoop. Ik ben op dit moment best wel een beetje negatief over de wereld. Een beetje droevig, laat ik het zo zeggen. Over wat er allemaal gebeurt. Overal. Ook in Nederland. De opstanden van verschillende groepen. Xenofobie bij mensen. En het komen bij gezinnen waar ze openstaan voor nieuwe Nederlanders brengt mij gewoon, maakt mij heel gelukkig en geeft mij hoop voor de toekomst. Dan denk ik van alles wat je hoort op de media is niet waar. Vooral dat, het is niet waar. Dat zijn allemaal, niemand uitgezonderd, ontzettend aardige, lieve mensen waar je komt. Dus dat, ik hoop dat dat een beetje uitwaaiert naar de rest van de wereld. Dat is een hele grote wens van me, ja.
Je luistert naar TKBNB, de podcast. Met dank aan Lana, Hélène en Joke voor het delen van hun ervaringen. In elke aflevering portretteren wij een gast en gastgezin en de matchmaker. Waarom nemen mensen iemand in huis die naar Nederland is gevlucht? En hoe gaat dat in de praktijk? In de volgende aflevering gaan wij naar Amsterdam en ontmoeten we Kerim en Johannes.
Ik ben Kerim, ik kom uit Turkije. Ik ben 26 jaar en ik ben bijna 3 jaar in Nederland. Ik doe nu een master op de VU en ik loop ook een stage bij Unilever.
Ik ben Gerry van Bakel en samen met producer Andy Clark maken wij Take Care B&B de podcast. Wil je meer weten over de organisatie? Of misschien is gastgezin worden iets voor jou? Ga dan naar de website takecarebnb.org.